Goedemorgen, broeders en zusters. Hoort u mij? Staat hij actief? Het galmt nog een beetje na wat de broeder heeft gelezen over de aanhaling uit Habakuk. Habakuk is een heel mooi Bijbelgedeelte. Een paar weken geleden stond ik in een evangelisatiebijeenkomst. Ik stond er niet, ik luisterde. En toen stond er een broeder voor mij, zo, vooraan. Met een getuigenis, hij moest de dienst inleiden. Het was het moment dat heel Nederland op zijn kop stond, doordat de trekkers over de wegen raasden en u niet meer vooruit kon. Toen las hij ook een gedeelte uit Habakuk. Weet u wat hij daar las? Hij is een gelovige boer. En hij zei, al zal de vijgenboom niet bloeien en geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Een boer, jonge man, jong gezin, ziet zijn inkomen halveren of misschien helemaal verdwijnen. En las ook Habakuk. Het heeft mij heel diep geraakt. Ik heb geen waardeoordeel. Ik spreek ook geen politieke uitspraken uit. Echt niet. Maar het raakte mij dat zo'n jonge broeder aan het begin van zijn leven en misschien ook wel in het aanlopen van zijn baan, zijn loopbaan, zorg voor zijn gezin, die tekst las. Ook Habakuk. Bijzonder, hè, dat je uit het Oude Testament van die schatten haalt. Vanmorgen wil ik ook met u wat oud-testamentische schatten ophalen. Maar ik had nog iets. De broeder las ook, of vertelde, dat de drie brieven spraken over het geloof. En hij vertelde al over Galaten. Straks wil ik met u naar de Hebreeënbrief. Maar die andere wil ik ook even met u aanhalen, de Romeinenbrief. En daarvoor wil ik graag met u naar Romeinen 1, vers 16 en 17. Omdat ik het mooi vind dat iemand de inleiding doet en ik vind het ook altijd prettig om een verbinding te houden, zodat u het ook kent als een rode draad. He, dat ik niet begin aan iets totaal anders, waardoor u denkt dat het soort twee preken waren. He, we moeten de verbinding zoeken, zodat de geest van God en zijn woord een lijn brengen in deze ochtend, zodat u opgebouwd wordt. Tot eer van God, hebben we ook over gelezen en gehoord. Want zegt Paulus, dus de schrijver die het geloof zo benadrukte, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, zegt hij, in Romeinen 1 vers 16, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want rechtvaardigheid Gods wordt in dit geopenbaard, en dan zegt hij, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, en daar gaat hem om, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Mooi, hè? En geloof heeft te maken met gehoorzaamheid. U hoort mij nu, hè? Want u knikt of u schudt. Als u mij niet hoort, doet u zo. Maar u hoort mij met uw oor. En dat staat in nauwe verbinding met gehoorzaamheid. En dat is geloof. Dus je hoort iets, dat dringt tot je door. Je reflecteert, je denkt erover na. Ben ik het er nou wel mee eens of niet? En als je het roepen van de Heer hoort, en daar wil ik het u vanmorgen met u over hebben, als u het roepen van de Heer hoort, als u dan verstandig bent naar de Bijbel, dan bent u gehoorzaam. Dan gelooft u. Dan vertrouwt u. En dan hebt u in Hebreeën, ik ga nu met u naar Hebreeën, want de opstap was de verbinding met de broeder, en nu wil ik graag met u naar Hebreeën. Want in Hebreeën lezen wij oud-testamentische teksten, kom ik zo met u op, maar ik moet eerst een wandeling met u in het begin maken, lezen wij dat God roept. Mooi, hè? U kunt niet gehoorzamen als u niks gehoord hebt, toch? Is heel simpel. Ik moet toch eerst mijn vader, als ik jochie ben, horen, wil ik hem gehoorzaam zijn. Want anders dan word ik niet geacht om gehoorzaam te zijn. Maar het bijzondere van God is dat God roept. En dat doet hij ook heden. Herkent u de tekst? Dat is Hebreeën, hè? 4 keer. En dat haalt hij uit het Oude Testament. Uit Psalm 95, maar daar kom ik zo. Ik probeer eerst te vertellen. Wij leven uit geloof. Wedergeboren door geloof. Wij hebben gehoorzaamd, omdat we hoorden en ermee akkoord gingen. Wij gingen er op in. Wij luisterden naar het gesproken woord wat tot ons kwam, en wij zijn gehoorzaam geworden. Wij werden gelovigen, omdat we gehoorzaamden aan de roepstem van God. Namelijk, heden, kom ik straks op terug. Het gaat erom dat wij luisteren en God spreekt. Dat wij niet tegenspreken, maar volgen. Het gaat erom dat wij ondergeschikt zijn. En ook een heel mooi gedeelte is uit de Bijbel, wat u misschien wel kent. Dat is die slaaf, wiens oor werd doorboord. En dat betekende dat een slaaf die destijds onder de wet had geleefd en zijn tijd had uitgediend, dat hij er vrijwillig voor kon kiezen, let op, vrijwillig voor kon kiezen om zijn heer te dienen in vrijwilligheid en dan werd zijn oor doorboord. Dan kreeg hij een teken, dan werd zijn oor aan de, hoe heet dat, aan de deurpost, dank u broeder, aan de deurpost eventjes gepriemd en dan was het, dat was het begin van zijn nieuwe leven om zijn Heer in vrijwilligheid te dienen. En ook de Heer Jezus daarvan staat dat hij zijn oor heeft doorboord, of dat de Heer zijn oor liet doorboren. Begrijpt u het? Het is een opening, het is een gehoorzaam zijn, het is je oren openen en het allerergste wat je tegenwoordig ziet, is het tegenspreken. Het discussiëren met God. Het naar beneden halen van zijn woord. En het vanuit onszelf dingen bedenken. Om God voor de voeten te leggen. Waar hij dan weer over na moet denken. Alsof wij iets hebben in te brengen. Mijn schoonmoeder zei altijd, wij hadden alleen maar lege briefjes in te brengen. Kent u dat nog? Lege briefjes. Ja, de Heer schrijft er wel wat op. Wat u moet doen. Maar u moet niet iets aan hem vertellen wat hij moet doen. Hij heeft gesproken. En daarom ben ik nu in Hebreeën 1. Vers 1. En ik wandel eerst met u. Door de Hebreeënbrief. Om u te laten zien. Wat God zegt over de mens. En wat de mens zich moet beseffen. Wat hij is ten opzichte van God. Wij zongen net. En daar wil ik ook nog even aan refereren. Genade kocht mij vrij. Wat hebben we er dan voor betaald? Niks. Daarom is het genade. Onverdiende zaligheid. Onverdiende zaligheid. Mooi hè, die oud-Hollandse woorden. De onverdiende zaligheid ontvingen wij door geloof. En dat zei de broeder, sprak het Oude Testament al over. Door geloof. Vertrouwen. Want het ligt namelijk niet in mezelf. De oplossing ligt buiten mijzelf. En waar is die dan? Hoor. En dan gaan we naar Hebreeën 1. Ik heb de Statenvertaling bij me, maar u leest meestal de vertaling van 53. Dus uit respect lees ik dan die. Maar ik heb eigenlijk het liefst de Statenvertaling. Dus ik schakel even een tikje terug, broeder. Spijt me. Ik bedoel daar niks verkeerds mee, maar ik vind het, die staat met die oud-Hollandse woorden, het zegt zo vaak veel meer. Dus excuses ervoor. Dus, maar ik ga nu wel naar uw vertaling, naar de algemene. En dan lees ik in Hebreeën 1 en luister hoe mooi het er staat. Het gaat erom dat we luisteren, oké? Okay? Het gaat niet om dat we gaan praten tegen God. Het gaat erom dat we luisteren. Nadat God eertijds, vroeger dus, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. Die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Zover. En dan lees ik een paar teksten verder. In vers 3, het tweede gedeelte, omdat het eerst, anders dan zou ik een andere richting op gaan. Daar staat het, die na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, kruisiging op Golgotha, zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Daarmee opent die andere brief waar de broeder het over had. Dus Galaten, Romeinen en we hebben het nu over Hebreeën. En het gaat over het spreken van God door zijn ultieme geliefde zoon. Terwijl hij al heel veel gesproken had tot ons, zegt de Bijbel, door de profeten. En dan denken we even aan die wijngaard met die knechten. Weet u nog? Waarvan de wijngaardenier zegt, ik wil eigenlijk de opbrengst hebben. Dus ik stuur profeten. En de wijngaardeniers, die stuurden ze allemaal weg. En op het laatst kwam de zoon. Want de wijngaardenier zei, nou ja, nu stuur ik maar mijn zoon. Die zullen ze wel. Kent u die geschiedenis? En wat zeggen ze dan? De zoon, de erfgenaam. Laten we hem doden. En zo ging het ook. En dan ben je in Johannes 1. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben. En dat zijn wij. Dat Negoci, weet je wel. Dat die onbesnedenen. Diegene die hij eerst niet, maar later wel. Dus wij zijn die groep. Die kwamen. En die niet het eerst op het oog waren. Daarom lazen we net in Romeinen. Eerst de Jood, maar ook de Griek. Ik kwam eerst tot de Jood. Maar ook tot ons. En daarom zijn wij nu als onbesnedenen toch in staat gesteld om tot geloof te komen door het bloed van Christus. Die gestorven is voor alle zonden, want we zongen ook, genade kocht mij vrij voor iedereen. De boodschap is heel ruimhartig. Mooi hè, mooi woord hè, ruimhartig. Gods hart is ruim. Alleen vraagt hij dat u stil bent, dat ik stil ben en alleen maar luister. En dat dat woord in onze harten binnendringt. En dan, sorry, ben ik in 1 Petrus 1 vers 22, want daar staat dat de mens wedergeboren wordt door het zaad der wedergeboren, namelijk door het woord Gods. Dus wij worden wederom geboren doordat wij luisteren naar het woord Gods, wat in ons gezaaid wordt en waarin wij, de simpele geschiedenis van de zaaier, een open hart, toebereid hart, zodat het woord Gods niet door tegenspraak eruit gewerkt wordt, doordat het lichaamsvreemd is. Kent u dat, lichaamsvreemd? Kent u dat woord, lichaamsvreemd, of niet? Hebben we wel eens van een amputatie gehoord, of van een, hè, iets, nee, ik moet niet zeggen amputatie, van iemand die een nieuw lichaamsdeel krijgt, een nier of zo, dan moet dat geaccepteerd worden, toch? Maar als wij het woord van God als iets vreemds nemen, dan verwijderen wij het, dan zeggen we dat hoort niet bij ons. Maar als wij het herkennen en zeggen ja, dat heb ik nodig, dan ontvangen we het, dan is het eigen geworden. Toch? Begrijpt u het? Dus je kunt het afstoten doordat je zegt nee, dat gebeurde met het meeste deel van het zaad. Maar je kunt het ook aannemen omdat je zegt ik zocht dit. Dit was nou waar ik zo naar op zoek was. Want ik zocht genade. Ik zocht ruimhartigheid. Ik zocht geen veroordeling, maar ik zocht liefde. Ik zocht genade. En dat vond ik niet in mezelf. En daar zongen wij ook van. Hebt u opgelet? De broeder heeft die liederen heel mooi uitgezocht. Het ging om genade. Het ging om ruimhartigheid. Het ging om vreugde. En hij heeft ook laten zingen dat wij het moesten roepen. Roept het uit. Aan allen toe. Jezus neemt de zonde aan. Maar je zult wel moeten weten dat jij een zondaar bent. En dat God de rechtvaardige is die enkel geloof zoekt. En daar gingen die brieven over. Dus nu zijn wij weer in Hebreeën. Dus ik heb gezegd dat het woord Gods, dat door de Zoon gesproken is, u en mij tot leven kan wekken. En dat deed hij ook toch? Hij riep doden tot leven. En hij riep kreupelen tot loop. En mensen die niet konden praten, liet hij spreken. En Jesaja zegt, dat waren de tekenen waarmee aangetoond werd dat het een bijzondere profeet was. Het was overdrachtelijk, het was symbolisch. Natuurlijk gebeurde het letterlijk. Maar het ging erom dat de Heer daarmee aantoonde dat het woord wat hij sprak van een dove, iemand maakt die hoort, van een dode, iemand die kan gaan lopen. Want de Bijbel leert ook dat iedereen die in zijn zonden leeft, voor God dood is. En dat hij levend gemaakt kan worden door het, ja waarom heet het anders zo, levendmakende woord van God. Mag ik dat tegen een zondaar zeggen, je bent dood? Dat mag ik niet zeggen. Maar het woord zegt dat je pas levend bent als je bent levend gemaakt, met een hoofdletter, door de levende geest. En we hebben net ook gezongen dat we de geest ontvangen hebben. En Efeze zegt dat is de onderpand voor de dag der verlossing. Want we zongen ook dat wij hopen voor de troon te staan. Maar hoe kunnen wij voor Gods troon staan als wij niet de geest hebben ontvangen die ons tot leven heeft gewekt? Dus het woord, het leven, brengt de ongelovige, doordat hij gehoorzaam werd, doordat hij zijn oor liet doorboren tot leven. En daarom is het woord van God ook het levende woord. En daarom zegt de Heer Jezus ook, toen ik in de woestijn was, jullie in de woestijn waren, heb ik je gevoed met mijn woord. Ik was dat woord, zegt hij in Johannes. Heb je dat wel eens begrepen? Dat de Heer Jezus zegt dat in de woestijn dat hij ze daar gevoed heeft, zegt hij. En dat hij daar ook het water was, dat zegt hij. En u moet die beeldspraak begrijpen. In deze woestijn waarin wij leven is alles eindig. Het is eigenlijk niets. Het is, zegt de prediker, ijdelheid. Het gaat allemaal voorbij. Ik hou ervan, van dit leven. Ik hou van alles wat het leven geeft. Gewoon, om me heen. Als ik naar huis rijd, geniet ik van de natuur als ik langs dat kanaal rijd. Vind ik prachtig. Maar ergens in mij zegt wel een stem van, ja, het gaat wel een keer voorbij. Toch? Maar we weten het. En we zien het ook aan onze lichaam. We zien dat we... Maar dat levendmakende woord van God heeft ons tot leven gewekt. En daarin zien wij het allemaal wel rooskleuriger. En daarom zijn wij ook blije gelovigen. Omdat we zien met geestelijke ogen. En we zeggen, ja oké, die uiterlijke mens die gaat in de dag van dag te dag, wordt het wat minder. Maar ik word van binnen, word ik vernieuwd. Van dag te dag. En dat doet dat woord. Dat heeft een reinigende werking. Dat heeft een opbouwende werking. Dat heeft een opvoedende werking. Dat is het woord wat God door zijn Zoon tot ons gesproken heeft. En dat zegt Hebreeën 1 vers 1. Het laatst door de Zoon. Die zegt, ik ben het levende brood. Ik ben het levende woord. Ik ben het levende water. Ik ben de enige die in deze woestijn, waarin we allemaal leven, met stikstofproblemen en gastekorten en oorlogen, in die woestijn is er maar één die het leven geeft. Maar dan moet je wel gehoorzaam zijn. Dan moet je wel je oren open doen. Dan moet je wel willen luisteren. Anders mis je wat. Je kunt ook onverschillig zijn. Wie was er onverschillig in de Bijbel? Ook in Hebreeën. Esau. Oh, geef mij maar soep. Laat de rest maar zitten. En toen hij het zag, vond hij het onder tranen. Toch? Hij kreeg niks meer. Dus we kunnen ook wat missen. Je kunt het ook aan je voorbij laten gaan. Je kunt ook zeggen, nou, het een oor in en het lichaamsvreemde aan de andere oor weer uit. Dat zeggen wij toch ook wel eens? Maar je moet het vasthouden. Je moet het woord bewaren en je moet het woord koesteren. En je moet je richten op het woord. Dat bouwt op. En als we dan verder lezen, Hebreeën 3 vers 1, dat vind ik zo mooi. Heeft de broeder ook al gerefereerd, dat vond ik prachtig. Wij zijn een heel bijzonder volk. Wij horen hier niet meer thuis. Wij zijn pelgrims. Hoeveel liedjes zou Johan de Heer erover gemaakt hebben? Dat we reizenden zijn naar die stad of pelgrims. Weet je wel, allemaal van die liedjes dat je denkt, nou dat is in je fauteuil en met je dikke bankrekening zingt dat lekker toch? Dan zeg je, ja, ik ben reizend. Dan kijk je om je heen en zeg maar, ik hoop toch wel dat ik hier nog even mag blijven. Dat zeggen we dan toch? Eigenlijk zeggen we dat altijd. En we lopen elke dokter af om maar in leven te mogen blijven. Maar toch zegt de Bijbel dat wij een heel ander volk zijn. Want dat lezen we in Hebreeën 3 vers 1. Excuses. Dan zegt hij in één keer iets tegen die broeders en dan geeft hij zijn aanspraaktitel. Een soort van wat hun eigenschap is, wat hun identiteit is. En dat zegt hij in Hebreeën 3 vers 1. Daarom, heilige broeders, heilig, apart gezet, priesterlijk, deelgenoten der hemelse roeping, wauw, hemelse roeping, ja, richt uw oog op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus. Lazen we net ook van in hoofdstuk 3, 1 vers 1, toch? En nu gaat het weer over de Zoon, Jezus, die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld tot zoon, tot erfgenaam, tot de grote erfgenaam, denk maar aan de wijngaardeniers. Hij werd aangesteld tot zoon, die hem heeft aangesteld tot zoon, evenals ook Mozes trouw was in geheel zijn huis. En dan vergelijkt de Hebreeënbrief die oud-testamentische situatie van Mozes met de tabernakel, met alle symboliek, en dan daar als mooi tegenbeeld, als hoger beeld, als uiteindelijke bestemming, als beter, is ook een woord uit de Hebreeënbrief, een beter verbond, zet hij Christus. En dan ga ik even met u naar hoofdstuk 8, vers 1. Dit vind ik altijd heel leuk, want dan staat er in één keer de hoofdzaak van ons onderwerp, in de Hebreeënbrief, de hoofdzaak van ons onderwerp, dat is leuk dat je eventjes zo'n definitie krijgt, toch? Even dat je denkt, waar ging het ook alweer op? Nou, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben. Hoge priester? Ja, de Heer Jezus is inmiddels hoge priester geworden, toch? Wist u dat niet? Ja, dat is de hoofdzaak. Als je dat niet weet, heb je iets gemist. Dus hij is de hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. En hij verricht de dienst in het heiligdom, in de ware tabernakel die de Heer opgericht heeft, en niet een mens. Dus wij zijn een volk, heilige broeders, met een hemelse bestemming, lazen we net. Een hemelse roeping, wij zijn ook hemelburgers, wij zijn ook een volk wat is getrokken uit de tegenwoordige overgeplaatst in de koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Ik heb hier een lijstje dat bijna in elke brief Paulus over dat onderwerp spreekt. Soms een beetje onder de regels door. Anderen kun je het gewoon heel duidelijk merken. Wij horen hier niet thuis. Sorry. Vestig u niet hier te veel op deze wereld. Gaat voorbij en u hebt een ander domicilie. En daar moet ons hart liggen. Dat is echt waar. Klinkt niet leuk tegen welgestelde, rijkste mensen ter wereld, want dat zijn wij hier in Nederland. Kijk, als je dit zegt tegen een arme sloeber, ergens in Nigeria, die op de vlucht is, en je zegt, je hebt een hemel, dan zegt hij, fijn dat ik dat hoor, ik hoop dat het zo snel mogelijk komt. Maar als je dat tegen de gemiddelde, gepensioneerde Nederlandse WHO, of hoe heet zoiets, zegt, dan zegt hij, ja, maar laat me hier nog maar even blijven, want ik had nog een paar reizen in mijn hoofd, en ik heb nog een best pensioen. Nee, wij zijn hemelburgers. Richt u daar niet te veel op, want voordat u het weet, is het ook voorbij ook. Dat leert het leven ook. Wij zijn hemelburgers. En de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit. En er staat in vers 2 van hoofdstuk 8 dat hij een dienst verricht in dat heiligdom. Als je dan geen idee hebt wat hij doet, dan kun je altijd even kijken naar het aanschouwelijk onderwijs van Mozes. En dan kijk je wat die priester dan doet. Wat deden ze dan? En wat deed dan die hoge priester daar? Nou, die hoge priester was in de eerste plaats een voorspraak bij God. Toch? Hij was de tussenpersoon. En hij reinigde door het offer van die beesten, weet u nog? Van die vaars en van die bokken. Reinigde hij de zonden van het volk. En dat doet de Heer Jezus ook. Hij is, lazen we net in hoofdstuk 1, na de reinigmaking onze zonden, gezet in de hemel. En we lezen ook in de Hebreeënbrief dat hij onze gewetens reinigt. En daarmee is hij een veel betere hoge priester dan bijvoorbeeld Aaron was. Want in die tijd konden de gewetens niet gereinigd worden. Maar uw en mijn geweten kan door het woord Gods gereinigd worden. Gaat veel dieper. En dan ben je ook misschien wel bij een van die mooie eigenschappen van het nieuwe verbond. Want wij zijn kinderen van het nieuwe verbond immers. Daar spreekt het oude verbond al van. Dat wij juist leven vanuit de binnenkant, want wij zijn van binnenuit vernieuwd. Dat zei Jesaja, dat zei ook Jeremia, dat wij een nieuw hart kregen, van binnenuit, wedergeboren. Wij zijn met hem gestorven en opgestaan. Paulus zegt, houd het ervoor, dat gij wel dood zijt, enzovoort, enzovoort. Dus wij moeten leren veranderd worden van ons denken, en niet op onze eigen werken zien, maar op zijn werk. Als hoge priester. En wat deed de Heer Jezus? Kort voordat hij overgeleverd werd, toen deed hij dat geweldige mooi voorbeeld tijdens de laatste maaltijd, namelijk voetwassing. En toen liet hij zien wat zijn werk nu is. Hij reinigt ons. Hij voedt ons. Hij is onze voorspraak. En als wij daar ons eens wat meer op zouden richten, dan zou de rest om ons heen wat minder belangrijk worden. En God kan door zijn woord dat in ons doen werken. Dat nieuwe leven, die nieuwe bestemming, dat is zoiets geweldigs. Maar ik wil toch nog even teruggaan, want het ging over roepen vanmorgen. En ik ben in hoofdstuk 3 nu, Hebreeën. Blijf ook eventjes nog in Hebreeën. Want in hoofdstuk 3, maar ook 4, gaat het over een heel belangrijk aspect wat wij hebben ontvangen en wat de wereld niet heeft. En we lazen er net ook van. Nee, ik bedoel, we zongen ervan. Rust. Rust. Staat hier. Er staat in hoofdstuk 3. Jezus boven Mozes verheven. En dan lees ik vers 7 tot en met 11 over wat het voorbeeld was van het volk Israël, voor ons gebeurt, wat ons tot waarschuwing is gebeurd en wat de les daarvan is. En daar probeer ik de laatste tijd heel veel over na te denken, maar daar raak ik niet over uitgedacht. En dan zeg ik het even op z'n Oldebroeks, hou je vast. God heeft een hele generatie in de woestijn laten sterven, tot les voor ons. Denk daar maar eens over na. En misschien moet u er iets op afdingen. Maar dit lees ik uit de Bijbel. Dat Paulus zegt, dan weliswaar niet in een van die drie brieven, broeder, maar wel in de Korinthebrief, dat deze dingen zijn ons geschied als voorbeeld. 1 Korinthe 10. Dat die geschiedenis een les is voor u en mij. En dat gaan we hier lezen. Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt, die ben ik in Hebreeën 3 vers 7, heden, dat zegt de Heilige Geest, heden, indien gij zijn stem hoort, als de Heer roept, verhard uw harten niet. Maak het niet tot iets lichaamsvreemds. Verhard uw harten niet, maar laat het binnendringen. Zoals bij de verbittering. Er is dus een periode geweest, die wordt hier de verbittering genoemd. En dan legt hij dat uit wanneer het was. Ten dagen van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders mij verzochten door mij, dat zegt de Heer van het volk Israël, door mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen 40 jaar lang. Daarom heb ik een afkeer gekregen van dit geslacht en heb gezegd, altijd dwalen zij met hun hart. En zij hebben mijn wegen niet gekend, zodat ik gezworen heb in mijn toorn, nooit zullen ze tot mijn rust ingaan. Erg, hè? Erg, toch? En heb je die geschiedenis wel eens gelezen wat daar gebeurde? Toen zei Mozes op een gegeven moment als reactie op hun reageren op de situatie, toen reageerde Mozes nog even met zijn stenigen me. Mozes, degene die ze uit de slavernij had gered, die de voorbidder was, die op een gegeven moment zegt, Heer, verdelg het volk niet. Want God zei, Mozes, ga even aan de kant, ik zeg het even weer op zijn Oldebroeks, ga even aan de kant, want ik maak een einde met het volk. Ik begin opnieuw met jou. Dat zegt hij daar toch? Herkent u die woorden? En als sommigen kijken me wat ongelooflijk aan, maar als je gaat naar 1 Korinthe 10, dan wordt dit wordt als voorbeeld aangehaald ook. Dan lees je in hoofdstuk 10 van de Korinthebrief, 10 vers 6, nadat hij heeft gezegd dat ze zich allemaal lieten dopen en allemaal de gezelde geestelijke drank dronken en de rots was Christus, staat er dan ook bij. Nou, dat zijn de eerste 5 teksten, maar het gaat om vers 6. Deze gebeurtenissen, ik ben in 1 Korinthe 10 vers 6, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben, zoals zij die hadden. Dat is heel praktisch, hè? Het gaat om praktische dingen. Wordt ook geen afgodendienaars enzovoort. Dus ze worden ons tot voorbeeld gesteld. En nu ben ik weer terug in Hebreeën. Vers 12, dus de conclusie. Zie dan toe, broeders, dat bij niemand... Waarom zegt hij dit nou tegen broeders? Het gaat over gelovigen die in hemelse roeping deel achter zijn geworden. Hoofdstuk 3 vers 1. En nu zegt hij, zie toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij door af te vallen van de levende God. Maar vermaand elkaar dagelijks, zolang en nog, van een heden kan spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Want wij hebben deel gekregen, moet je nagaan, wat hij hier allemaal zegt. We hebben deel gekregen aan Christus. Hebben we deel gekregen aan Christus? Jazeker. Zullen we even terugbladen in dezelfde Hebreeënbrief? Gewoon even om ons geheugen op te frissen. Hij zegt namelijk in hoofdstuk 2, vers 11. Christus zegt dit van u en mij, van zijn gemeente. Want hij die heiligt, zegt Christus, wordt van Christus gezegd, sorry. Want hij die heiligt en zijn die geheiligd worden, de gelovigen, zijn allen uiteen. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ja, allen uiteen. En dan gaat hij verder. Daarom schaamt hij zich niet hen broeders te noemen. En hij zegt, uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik lof zingen en wederom, ik zal op hem vertrouwen en nog een keer en wederom, dit is ook mooi hoor. Zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Dit is toch allemaal lofprijs? Dit is toch allemaal dankzegging? Dit is toch allemaal vreugde? Hij dankt de Vader om u. Hij dankt de Vader om zijn gemeente, dat staat hier. Zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Weet u wie dat ook zei? Jozef. Tegen zijn vader Jacob. Want zijn vader Jacob zag hem voor de eerste keer binnen jaren. Maar hij dacht dat hij dood was. En toen bleek hij te leven. Hij bleek zelfs onderkoning te zijn. Hij zou eventjes dat hele huis van zijn vader redden. Hè? Want ze hadden toch voor hem geknield. En dan heeft hij die twee zonen, die Manasse en Ephraim. En dan komt ook die uitspraak. Wie zijn dat daar? Wie zijn? Dan zegt ze van, wie zijn dat dan die daar bij je staan? Zien er een beetje raar uit, andere kleren en ook iets andere gelaatstrekking. Het lijkt niet echt Hebreeuws. Dan zegt hij, dit zijn de kinderen die God mij gegeven heeft. Mooi hè? Zo uit het niets. En de Heer is daar ook blij om. Jozef was dat met trots tegen zijn vader. En wat denkt u wat de Heer van u zegt? Zijn gemeente. Weet u wat Israël voor een liefgekozende naam heeft in de Bijbel? Als God over zijn volk spreekt. Mijn sekula, dat betekent mijn schat. Welke man zegt dat van zijn vrouw? Ja, ze heeft maar één recht. Dat is het aanrecht. Weet u wel, dat is het oud-Hollandse flauwe grapje. De Heer zegt, zie hier, ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Hij verzorgt ze. Daar gaat het Hebreeënbroek over. Hij koestert ze. Hij was hun de voeten. Hij reinigt ze. Hij laat ze hun werken doen die hij door hen heen wil werken. Hij heeft zich voor hen opgeofferd. Hij heeft zijn leven gegeven. Voor die gemeente. En dan voegt hij zich, die gemeente, aan zich toe. In de handelingen staat, ze werden toegevoegd aan de Heer. Weet u nog, die gemeente? Added to Christ, zeggen de Engelsen. Niet als een sticker die er half op zit, een beetje opgeplakt. En als je het hardloopt valt. Toegevoegd. Ingeënt. Deelachtig aan de saprijke wortels. Dat gaat ver. En niemand kent zijn plaats meer. Dat gaat van de mens, toch? Gras. Sorry, ik ga te snel. Het gras daarvan wordt gezegd, dat is de mens. Het staat er vandaag, ook een bloem. Het is vandaag heel mooi, maar morgen kent men zelfs zijn plek niet meer. Zo gaat het met de mens. En dan het tegenovergestelde, maar het woord Gods is eeuwig. Je moet die tegenstelling gaan begrijpen. Begrijp je? Je geniet ervan, maar direct denk je, over een paar jaar ben ik er misschien niet eens meer. Maar dan zingen we voor de troon. Dan zingen we zijn lof. En dan zeggen ze, Heer, wat ben ik toch blij dat u op aarde, toen ik wederom geboren werd, mij hebt opgevoed. Dat u mij hebt laten luisteren. Lust het dan toch eens, zei mijn schoonvader altijd. Lust het dan toch eens. En dat betekende dat je niet mag praten, toch? Als je tegen je zegt, je moet eens een keer beter luisteren, man. Dat betekent dat je, dan heb je altijd maar een weerwoord. Maar bij de Heer moet je geen weerwoord hebben. Bij de Heer moet je zijn woorden indrinken. Dan moet je hopen dat het woord in jouw hart zijn werk doet. Dat het je verandert, dat zegt de Romeinenbrief. Dat je veranderd wordt door de wijze van je denken, dat doet het woord. Dat betekent dat je een andere mindset krijgt. Dat je in je auto door deze wereld heen rijdt, of dat je op de fiets of wandelt, dat je voortdurend denkt, dit is mijn wereld niet. Ik hoor er niet bij. Sorry, natuurlijk deel ik. Natuurlijk betaal ik belasting, begrijp me heel goed. Maar van harte? Nee, niet van harte. Mijn hart is elders. En dan lezen we een paar tekjes, iets verder, want we waren net in hoofdstuk 3. En wij hebben, en ik zeg het u mag het nalezen, vier keer wordt deze tekst aangehaald. In deze twee hoofdstukken. Voortdurend wordt het weer gezegd. Heden, en dan bijvoorbeeld in hoofdstuk 4 vers 3. Want wij gaan tot de rust in, Hebreeën 4 vers 3. Wij die tot geloof zijn gekomen, zoals hij gesproken heeft. Gelijk ik gezworen heb in mijn troon, nooit zullen zij tot mijn rug inkomen. Dus die ongelovige Joden, Israëlieten daar, want daar wordt van gezegd, staat hier ook, ergens anders staat, daarom konden zij niet ingaan wegens hun ongeloof. Vertrouwen. Hetgeen het ene oor in het andere oor. Ze hadden alles gezien, maar ze vonden het wel goed. Ze zeiden, laten we ons teruggaan naar Egypte. Veel beter. Maar ik voedde je met mijn woord. Ik voedde je met mijn water. Ja, maar dus, deze wereld. En toen bouwden ze toch een mooi kalf. En weet je wat ze zeiden tegen de kalf? Dit is uw God. Kun je dat voorstellen? Kun je dat voorstellen? Dat God ze uit Egypte getrokken heeft. Door zijn uitgestrekte rechterhand. En liet al die tekenen zien. Hij heeft dat hele wereldrijk van Egypte in elkaar doen storten. Want de farao en zijn eerstgeborenen waren allemaal dood. Een enorme klap gegeven aan het rijk. En hij creëerde ook het droge. Toch, staat er. En daar gingen ze. Voorwaarts, op weg naar het beloofde land. Toen zei Mozes, dan zal ik er nog een paar verspieders op afsturen, 12. Vertel maar hoe het was. En naar wie luisteren ze? Naar die 10. Maar waarom niet naar Jozua en Caleb? Waarom niet? Ze hadden toch gezien wie God was? Dat bedoel ik nu. En ook Mozes. Ze hadden toch gezien wie hij was? Ze waren toch niet met een onbekende God op pad of zo? En zelfs de omliggende volkeren zeiden, die God van hun, dan moet je echt wel rekening mee houden. Laten we maar een list bedenken. Dat we niet, geen last krijgen van dat volk. Want als dat volk over je heen rolt, blijft er niks van je over. Die indruk had men al van de God van het volk Israël. En toch zeiden ze, zie hier uw God. En bij Meriba en Massa zeiden ze, laten we maar teruggaan naar Egypte. En ze zouden Mozes zouden ze kruisigen. Herkent u het? Mozes werd daar eigenlijk doodgewenst. En de Heer Jezus ook. Degene die hun het beloofde land zou brengen, daarvan zeiden ze, laten we maar dood. Zo gaat het altijd met degene die het goed nieuws brengt. Het is lichaamsvreemd. Het is niet naar de mens. En daarom roept de Bijbel hier zo nadrukkelijk naar op. En lees het maar na hoofdstuk 3 en 4. Het wordt steeds herhaald. Daarom, als je heden zijn stem hoort, verhard je niet. En dat lezen we ook in Psalm 95. Want hier wordt een tekst aangehaald, niet van Mozes, maar van David. En dat wil ik u, dat was het laatste. Wil ik u nog heel graag mee, dat vind ik zo mooi, broeder. Psalm 95, daar gaan we weer. De man die sprak naar Gods hart, David, de profeet, die sprak in Psalm 95 over dit onderwerp, broeders en zusters. Want, dat lezen we hier ook. Psalm 95, dat wordt aangehaald en in hoofdstuk 4 wordt ook gezegd dat het David is die deze woorden spreekt. Maar goed, we gaan eerst even naar Psalm 95 en ik begin met die bekende teksten, maar ik lees niet de hele psalm, die moet u thuis maar lezen. Psalm 95 is een psalm van David. Die wordt in Hebreeën aangehaald, let op. En daar wordt in Hebreeën verklaard dat David, en dat God door David sprak hier, over die rust. Apart, hè? Dat ga je lezen straks, ook in Hebreeën. Dus in Hebreeën wordt deze tekst aangehaald als extra waarschuwing dat het volk Gods moet geloven. Kom, laat ons jubelen voor de Heer, juichend de ere van de rots is van ons heil. Laat ons met lofzang voor zijn aangezicht komen, ter ere van hem juichen bij snarenspel. Want de Heere is een groot God, een groot koning boven alle goden, in wiens hand de diepte en de aarde zijn, wiens de toppen der bergen zijn, wiens de zee is, daar hij ze gemaakt heeft. En dan het laatste gedeelte hier, ook het droge dat zijn handen hebben geformeerd. Denkt u dan ook niet gelijk bij de doortocht? Hij kweekte, hij creëerde, moet ik zeggen, het droge daar. Ze konden zo doorgaan. En dan zegt hij in vers 7, vers B, en daar ga ik nu beginnen. Och, of gij heden naar zijn stem hoorde. Verhard uw hart niet. Let op, dit spreekt David dus. Hè, na. Het gaat niet over de tijd van Mozes. Het gaat over de tijd van David en de tijd daarna. David spreekt tegen zijn tijdgenoot. Of gij heden naar zijn stem hoort, verhard uw hart niet, gelijk de Meriba. Gelijk de dagen van Massa in de woestijn, daar hebben we het nu in Hebreeën 3 en 4 ook over. Toen uw vaderen mij op de proef stelden, of verzochten, mij op de proef stelden, of schoon zij mijn werk hadden gezien. Dat zei ik net ook al. Ze hebben gezien wat God kon. 40 jaar heb ik mij geërgerd aan dit geslacht. Ik zei, het is een volk dwalende van hart, en ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn, tot mijn rustplaats zullen zij niet komen. Alleen Jozua en Caleb, toch? En dan lees je eronder, Hebreeën 3, vers 7. Mooi, hè? Dus dan lees je in Hebreeën 3, vers 7, vers 11, 8, 15 en 4. In hoofdstuk 3 en 4 van Hebreeën lees je dus de aanhaling van deze woorden niet direct over als het ging om de rust van Kanaan, maar de rust die David nog spreekt over de rust die wij ingegaan zijn van het nieuwe verbond. Begrijpt u wat ik bedoel? David spreekt in de psalmen als profeet over een toekomstige rust, waar als de wereld nu luistert, waar als de ongelovige, wanneer hij gelovig wordt, naar luistert om in te gaan in de rust die God heeft gecreëerd. Door werken? Nee. Door geloof, wat de broeder zei. Het is geloof. Geloof, 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 vertrouwen. En lees vanavond of vanmiddag dit maar door. Ik zit nog even te kijken waarin gezegd wordt dat David het aanhaalt, want dat vinden wij ook in Hebreeën. De tekst ben ik nu eventjes kwijt. Dank u wel, broeder. Ja, dat was hem. Die lezen we dan nog als laatste. In vers 6 begin ik. Aangezien nog te wachten is dat sommigen tot de rust zullen ingaan. Het gaat over gelovigen die dus die er niks mee doen, zoals Esau, die ongelovig waren. En die het evangelie eerst ontvangen hebben, dat zijn natuurlijk ook het volk Israël, niet ingegaan zijn wegens de ongehoorzaamheid, stelt hij wederom een dag vast, heden. En dan staat er, als hij door David na zo'n lange tijd spreekt, zoals boven gezegd wordt, of werd heden, indien gij zijn stem hoort, verraad uw harten niet. Dus ook David haalt deze tekst aan met die tijd als voorbeeld tegen het volk Israël natuurlijk, maar ook tegen de ongelovigen, Jood, Heiden, Griek, wie dan ook, dat het erom gaat om te geloven dat er een rust is boven, niet hier, want daar spreekt Hebreeën namelijk helemaal over. Hoge priester in het hemelse. Hè? De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij een hoge priester hebben in de hemel, in het heilige, de heilige, dat niet de mens heeft opgericht, maar God. Dus wij leven met een bewustzijn dat onze redding, onze hoop, onze eindbestemming niet hier is, maar boven. Dat is ook de inhoud van de brief van Paulus. En dan zo uit het hoofd haal ik een paar teksten, of ik heb die opgeschreven, dat hij in Efeze zegt, het gaat dus over die hemelse roeping, die dus naast het geloof zo'n belangrijk thema en kenmerk is van de gelovigen, geloof, maar ook een roeping, namelijk een hemelse roeping, dat hij in Efeze zegt, vers 1, vers 3, gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, toch? Elke geestelijke zegening in de hemel. God heeft u geen aardse schatten beloofd. U mag ze overvloedig gebruiken en wees er dankbaar voor. Maar u hebt er geen recht op. Je hebt maar één paspoort, hè? Je kunt geen twee paspoorten hebben bij de Heer. Denk er even over na. Eén paspoort. Is dat getekend? Zei Johan de Heer. Of wie zei het? Staat in Johan de Heer. En dan in Galaten 1 vers 5 staat, wij zijn getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Waar is dat? Is dat bij Amsterdam in die buurt? Of is dat in Oldebroek? Of hier? Nee, daar. Bij hem. Waar nog roest, nog mot ze aantast. Toch? Daar. Daar is uw hart. Daar is ook uw erfenis. Daar is ook uw loon. Daar is ook uw kroon. Die is niet hier. En dan in Colossenzen 1 vers 5. Wij danken. Nou, die moeten we even opzoeken. Colossenzen 1 vers 5. Maar ik heb er nu, dit zijn drie brieven van Paulus waarin hij dus allemaal die thema's aanhaalt. Het gaat me dus om dat aansluiting bij de broeder over het geloof, hebben we hier ook het hemelse. En volgens mij heb je dat ook gezegd, broeder. Colossenzen 1 vers 5. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen, daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie. Het is heel simpel, maar je moet het gewoon lezen. Geloof en vervolgens een schat in de hemel. En als u dan hier een goed leven hebt, dank God daarvoor. En dan zegt hij eigenlijk ook, houd het niet voor jezelf. Toch? Want ja, als je je hart erop stelt, dan verlies je het. Dat is net als met je leven. Je moet je leven willen verliezen. Dan krijg je het weer terug. Maar dan krijg je zijn leven terug. In Thessalonicenzen 1 vers 10 zegt hij, waar komt onze Heer vandaan? Zijn zoon uit de hemel verwachten. He, dat was ook die prediking van de Thessalonicenzen, die zo positief in die omgeving stonden, omdat ze onder anderen God, zijn zoon, uit de hemel verwachten. En in Openbaring staat, wij zijn gemaakt een volk, koninkrijk volk, een priesterlijk volk, toch? En dan eindig ik daarmee in Openbaring 2. En ik hoop dat u me begrijpt, dit is echt heel bijzonder. In Openbaring 2, vers 26. En ik herhaal eraan dat deze gemeentelijke brieven, alle zeven, eindigen met het woordje overwin. Trouw blijven. Overwin. Laat los. Blijf vertrouwen op het einddoel van je geloof. En hier staat, en dit vind ik een hele mooie. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden zij verbrijzeld. En wat staat er dan bij? Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Dus hier is een belofte voor de gelovigen. Voor u en mij. Dat wij bij de volhardende geloof in Christus. In de toekomst mogen delen in het werk wat hij in de toekomst gaat doen. Staat hier. Lees het nog een keer. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal ik macht geven over heidenen. Hem zal ik macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Als aardewerk worden ze verbrijzeld. Waar staat dat? Staat onder in Psalm 2. Gaat over de Heer Jezus Christus, de gezalfde, de koning. Gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus hij zegt iets tegen u en mij over een deelachtig zijn aan iets waar hij in de toekomst uitvoering aan zal geven. Dat staat hier. Dus hij koppelt de gemeente, de gelovigen, aan zijn toekomstige werk. Kunt u zich dat voorstellen? Dus u bent, en dan ben je ook weer in Openbaring 1, want daar begint hij ook ergens mee, een volk koningen en priesters. Koningen en priesters, heersers. En priesters zijn uitdelers van het woord Gods. En zij bewaren ook het woord Gods. Wij zijn schat hemeltje rijk. En we hebben een geweldige toekomst. Delen in zijn verheerlijking, zegt Romeinen ook. Hè? Immers, indien wij delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn heerlijkheid. En wij worden daar ook genoemd mede-erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat is ook evangelie. Vind je dat op deze wereld? Nee. Hier gaat het toch zo, met ellebogen. En bij hem gaat het door te knielen. Mooi hè? En door dienstbaar te zijn. En daarom vind ik het zo mooi dat wij nog die tijd krijgen. Nu nog. Om te kiezen. Om te vertrouwen. Om te volharden. En niet de wereldliefde hebben. Maar het woord. En de beloften. En daarvan uit te leven. En dat geeft een geweldige vreugde. Een vreugde. En een rust. Zullen we hem daarvoor danken? In blijdschap. Heer Jezus. We worden daar blij van. Dat we om ons heen vlaggen op de kop zien, een wereld op zijn kop. We zien onrust, we zien een wereld die alleen maar laat zien dat het niet meer te besturen valt, lijkt het. Kenmerkend voor de tegenstander. Maar in die wereld, in die oude schepping, creëert u iets nieuws. U legt in mensen die verloren zijn door schuld, nieuw leven door geloof. En wekt ze tot leven. En dat niet alleen. U trekt ze ook uit die tegenwoordige voorbijgaande wereld. En u plaatst ze in de hemel bij u. U maakt ze een hemelse roeping deelachtig. Wij zijn een hemelsvolk. Een volk met een hemelse toekomst. Zeker leven wij hier als trouwe onderdanen. Als mensen waar niets op aan te merken valt. Die doen hier wat u van ons vraagt, ook in deze wereld. Zaaien, getrouw zijn, ook op aards niveau. Maar dat doen wij alleen maar omdat wij u kennen. Wij doen het als voor de Heer. En niet om mensen te behagen. Wij doen het in getrouwheid voor de meester. Voor de goede herder. Want wij zijn het schaap. Wij zijn de schapen uw kudde, uw weide. En Heer, u bent degene die ons naar die rijke velden brengt om te voeden, om te eten, om te drinken. En dan is het zo mooi dat het schaap ook uitbeeldt dat een schaap gehoorzaam is, volgt. En dat door het eenvoudig eten en drinken van dat woord waar u ons brengt, dat daarop ook gewoon de vruchten uit voortkomen. Die komen dan van nature voort, omdat het uw werken zijn in ons. Heer, daarom is het zo mooi om te luisteren zonder tegen te spreken, door te eten zonder er misselijk van te worden, om dankbaar te leven aan uw hand en hier ook om af te rekenen met alles wat ons bindt aan deze wereld. Dat kan van alles zijn. Afgoderij hebben we gehoord van het volk Israël. Dat kan hoererij zijn. Dat kan twisten zijn. Hier, wij kennen allemaal in onze eigen levens ook wel die wortels, die bittere wortels, die boosheid, waarin ook de Hebreeënbrief van zegt, dat we die bittere wortel ook uit ons midden moeten wegdoen, omdat het ons remt. En wij kunnen nu nog keuzes maken. We kunnen nu nog luisteren. We kunnen ons nu nog laten voeden. We kunnen ons nu nog laten richten. Wat onderwijs doet, een richting geven. Wij kunnen nu nog volgen. Heer, omdat wij gewillige schapen zijn, met geopende oren, die volgzaam willen zijn achter de goede herder aan. En u, Heer Jezus, laat zien dat u zoveel van het individu houdt, dat u in staat bent om 99 alleen te laten om die ene te vinden. Daarin zien wij de liefde, de ruimhartigheid, de genade, die onverdiende zaligheid. En Heer, u roept, ook vandaag, door uw woord, om te komen tot die heilrijke woorden, tot die wateren des levens, tot dat brood des levens, Heer, wat ons in deze woestijn, waarin geen voedsel is naar ons hart, dat u dat wel geeft en bent. Daarom, Heer, danken wij u ons uit de grond van ons hart, dat u hebt afgerekend, Heer, met een zondige wereld, met de wereld die geen vrucht draagt, alleen u draagt vrucht. En het woord der waarheid, het woord Gods, dat draagt vrucht. Dank, Heer, voor die mooie woorden, voor dat evangelie. Amen.